Seizoen 6, aflevering 1. Misverstanden over het aanvaarden van de nalatenschap. Dit is de Erfrechtadvocaat. Een podcast van advocaten, familie en erfrecht. Hier zijn erfrechtadvocaat Joost Dix en presentator Inge Diepman.
Ja, en hartelijk welkom. Ik ben weer afgereisd naar Eindhoven voor een nieuw seizoen. De heerlijke koffie van advocaten, familie en erfrecht staat hier weer voor mij. Rechts van mij zit, zoals elk seizoen, onze technicus Joey Burdenberg. En tegenover mij, met een big smile, Joost Dix. Gaat goed met je?
Ja, zeker. Ik heb weer heel veel zin in dit nieuwe seizoen. Seizoen 6 alweer.
Het gaat hard en wij hebben een mooi thema voor dit seizoen. Misverstanden. Betekent dat je heel veel misverstanden tegenkomt in het erfrecht?
Ja, er zijn ongelooflijk veel misverstanden over het erfrecht. Dus bij de mensen die er misschien maar één keer mee te maken krijgen. Je hoort op de borrels wel eens uitspraken waar je denkt, oh jee, maar zo zit dat echt niet. En misschien gebeurt er nu wel een ongeluk. Maar ook bij de professional is er hier en daar misschien nog een misverstand. En daarom leek het mij zo leuk om in dit seizoen allerlei misverstanden over het erfrecht uit de wereld te helpen.
Elke aflevering heeft een thema en 5 misverstanden. En wat we ook in elke aflevering zullen doen, en daar starten we ook mee, is een greep uit de LinkedIn-pot doen.
Ja,
want jij hebt op LinkedIn een oproep gedaan. Daar is enorm enthousiast op gereageerd. Een oproep om misverstanden te melden.
Ja, klopt. Ongelooflijk veel reacties gehad op LinkedIn, in de mail. Allemaal professionals over het algemeen. En die zeiden, dit misverstand moet echt in jullie podcast. Dus het onderwerp misverstanden in het erfrecht, dat leeft heel erg. Dus we gaan er in dit seizoen 50 doen. Ja, en via LinkedIn en via de mail van al die misverstanden die we binnengekregen hebben, smokkelen we nog wat extra misverstanden de podcast in.
Ja, die hebben dan niks met het thema te maken, maar gewoon staan daar los van, maar alles met het erfrecht. En we starten met een misverstand van niet de minste.
Nee, absoluut. Als we gaan kijken op LinkedIn en het gaat over het erfrecht, dan zien we nog wel eens een hele mooie post van professor André Nuitink. Hij is emeritus hoogleraar en hij is heel actief op LinkedIn. Heel inspirerend, dus hij houdt alles heel goed bij. Heeft hele mooie visies, hij zet mensen aan het denken. En hij wil dus ook nog wel eens reageren op andere posts als het gaat om het erfrecht bijvoorbeeld.
Ja, ik heb hem even bekeken, maar hij staat ook op die lijst waar jij ook op staat. Hij staat alleen wat hoger, de lijst van Lawfluencers. Volgens mij is dat nieuw.
Ja, nieuwe lijst, heel erg leuk. Ja, hij staat heel hoog in die lijst, volgens mij op nummer 25. Helemaal terecht, want hij is ontzettend actief op LinkedIn. En tot mijn verrassing stond ik zelf ook in de lijst van Lawfluencers. Ontzettend leuk initiatief en heel leuk. Dat is ook een aantal mensen uit het familierecht en erfrecht in de lijst vertegenwoordigd zijn. Dus dan zijn we goed bezig met elkaar.
Nou, met welke misverstand komt deze emeritus hoogleraar?
Ja, hij komt eigenlijk met een mooie term. Hij komt met de term wettelijk erfdeel. En het misverstand is dan dat mensen altijd denken, met het wettelijk erfdeel wordt de legitieme portie bedoeld. Dus de legitieme portie, bijvoorbeeld het kind is onterfd en zegt dan, maar ik berust niet in die onterving, ik wil toch nog iets van die nalatenschap hebben. Dat heet de legitieme portie. En als dat bedoeld wordt, de legitieme, dan wordt nog wel eens gezegd wettelijk erfdeel. Maar dat is niet zo. Dus in het nieuwe recht, wettelijk erfdeel en legitieme portie is iets heel anders. En professor Nuitink die zegt er eigenlijk nog bij, wettelijk erfdeel, dat zou je het kindsdeel kunnen noemen. Dus wat een kind krijgt op grond van de wet als erfgenaam. Maar hij zegt, misschien kun je de term zelfs beter mijden om allerlei misverstanden te voorkomen. Dus het misverstand wat we uit de wereld moeten helpen, wettelijk erfdeel is niet de legitieme portie.
Nee, maar het is wel te snappen, want je zei ergens in de zin volgens het nieuwe recht.
Zeker, dus het is echt wel te begrijpen hoe dat zo gekomen is.
Want in de oude wetten stond het toch min of meer zo?
Ja, precies. Je hebt dan eigenlijk het kindsdeel, je hebt de legitieme portie, wettelijk erfdeel. En wat is dan nou met wettelijk erfdeel bedoeld? Ja, in het nieuwe recht zou je eigenlijk kunnen zeggen, laat de term maar helemaal zitten.
Het erfdeel volgens de wet eigenlijk. Misschien ook een mooie omschrijving. Nou, met dank aan emeritus hoogleraar André Nuitink, de nummer 25 in de eerste editie van de top 100 lijst van Lawfluencers. Ja, deze aflevering gaat over misverstanden over het aanvaarden van de nalatenschap. Joost, ik weet dat we een heel breed luisterpubliek hebben. Dus van jouw collega's en hopelijk professor André Nuitink tot mensen die gewoon belangstelling hebben in het erfrecht. Dus voor hen heel even kort, je hebt verschillende vormen van aanvaarden.
Ja, als je erfgenaam bent op grond van de wet of op grond van het testament, dan mag je nog kiezen wat je met de nalatenschap doet. En dus je kunt zeggen, nou ja, ik wil er helemaal niks mee te maken hebben. Dan verwerp je de nalatenschap. Hè. Dus verwerpen is de eerste keuze. Je kunt zeggen, nou, ik wil die nalatenschap wel hebben met alle plussen en minnen. Hè. Dus dan aanvaard je de nalatenschap zuiver. Maar wel met een gevaar dat je met je eigen geld, hè, je eigen vermogen moet bijpassen. Hè, als er in totaal meer schulden zijn. Dus het zuiver aanvaarden is de tweede optie. Maar je kunt ook zeggen, ik ga beneficiair aanvaarden. Dat wordt ook wel genoemd aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving. En dan zeg je, nou ja, ik ga in ieder geval mijn privévermogen veiligstellen. Dus ik wil de nalatenschap wel hebben. Maar is er uiteindelijk een tekort, ja, dan wil ik niet met mijn eigen geld bijpassen. Er zijn deze drie keuzes zijn er.
De top 5 misverstanden over het aanvaarden van de nalatenschap. Te beginnen met
nummer 5.
Als ik de erfenis verwerp, is het daarmee klaar. Waar zit hier het misverstand? Want verwerpen is toch juridisch het woord voor afwijzen, hè? Afstand doen.
Zeker, hè? Zeker. Dus dat je zou kunnen zeggen, nou ja, als ik verwerp, heb ik er niks meer mee te maken. Dus bijvoorbeeld, jij bent erfgenaam van jouw ouder. En je denkt, oh jee, hè, dat is een hele spannende nalatenschap. Alleen maar schulden. Misschien heeft die ouder helemaal geen vaste woon- of verblijfplaats. Dus je denkt, dat is allemaal veel te spannend. Ik wil daar niks mee te maken hebben. En dan verwerp je de nalatenschap. En die ouder die zal ook geen testament hebben. Maar je hebt zelf nog een minderjarig kind. Wat gebeurt er dan? Wat zegt de wet? Ja, dan komt dat kind in de plaats als erfgenaam. En dan gaat er ineens een heel systeem lopen. Want in Nederland zegt de wet, ja maar, als kind kun je niet zuiver aanvaarden als minderjarig kind. Je kunt alleen maar beneficiair aanvaarden of verwerpen. Maar ja, wil je verwerpen, dan heb je de toestemming van de kantonrechter nodig. Dus het misverstand is, als ik verwerp, dan ben ik overal vanaf. Maar dat hoeft dus niet altijd zo te zijn. Want dan kom je eigenlijk als wettelijk vertegenwoordiger van je minderjarig kind weer in de nalatenschap terecht.
Waarom heeft de wet dat zo geregeld?
We hebben natuurlijk het wettelijk erfrecht en we hebben het testamentair erfrecht. Dus het wettelijk erfrecht heeft gezegd, ja, we moeten iets bedenken voor het geval er geen testament is. Dus het volkserfrecht. Ja, daar is in gezegd, ja, als iemand verwerpt, ja, dan kan er dus ook weer iemand voor in de plaats komen. Dat is het idee. Die nalatenschap moet ergens uitkomen. En waarom is die regeling voor die minderjarigen nou zo? Kijk, onze hele wet is gewoon gebouwd om bescherming van de minderjarigen. Dus die minderjarige mag natuurlijk nooit zuiver aanvaarden. Omdat dat ja, een risico kan zijn voor het vermogen van die minderjarigen. Namelijk, hè, als er meer schulden in zitten, zou dat vermogen van die minderjarigen aangetast moeten worden. En het systeem is een beetje gebouwd om de kantonrechter kijkt een beetje mee en naar de belangen van de minderjarigen. Daar komt dat vandaan.
Maar dan zit je als minderjarige soms met schulden opgescheept.
Ja, maar dat kan dus nooit, hè, omdat je niet zuiver mag aanvaarden. Maar wat wel kan, is dat je beneficiair aanvaardt. Dus als je helemaal niks doet, dan aanvaard je op een goed moment beneficiair. En dan is er niks aan de hand, want dan moet die nalatenschap vereffend worden. Er wordt gewoon gekeken welke actief posten zijn en welke passief posten. Nou, is dat te veel schuld, hoeft de minderjarige niet te betalen. Maar komt er wel iets uit, dan krijgt die minderjarige dat vermogen. En bij verwerpen, daar wil de kantonrechter bemoeienis mee hebben. Want die kantonrechter wil toetsen, mag deze minderjarige de nalatenschap wel verwerpen? Want doet hij niet afstand van geld. Hè? Dus daar zit ook de bescherming in voor de minderjarige.
Ja, want voor alle duidelijkheid geldt dit dan dus niet voor je volwassen kind?
Bij het volwassen kind is het ook zo dat hij ook in jouw plaats kan komen als je verwerpt. Alleen dan zit er geen controle van de kantonrechter bij. En het volwassen kind mag dus ook zeggen, ik verwerp de nalatenschap. En zonder dat die kantonrechter daar iets over te zeggen heeft.
We gaan naar een volgend misverstand.
Nummer 4.
Alle erfgenamen moeten dezelfde keuze maken over aanvaarding van de nalatenschap. Waar komt dit misverstand vandaan?
Ja, dat weet ik ook niet precies. Maar als ik dat zou moeten beredeneren, we zijn met z'n allen erfgenaam. We moeten met z'n allen allerlei beslissingen samen nemen. Dus ook de keuze over het aanvaarden van de nalatenschap moeten we samen nemen. Het is toch best wel een wijdverbreid misverstand. Maar dat is helemaal niet zo. Elke erfgenaam mag zijn eigen keuze maken.
Oké, maar als je een gezin hebt met 3 kinderen en nummer 1 heeft beneficiair aanvaard en nummer 2 stil, wat gebeurt er dan?
Ja, kijk, het kan ook zijn dat iemand geen keuze maakt. Dat zou ook nog kunnen. Uiteindelijk is iemand te dwingen tot een keuze.
Okay.
En er is ook nog een regeltje dat zegt, nou ja, als je kennis neemt van een beneficiaire aanvaarding en je doet 3 maanden niks, dan word je meegetrokken in die beneficiaire aanvaarding. Dus dat soort regeltjes hebben we ook. Maar het is zo dat iedereen dus zelf mag kiezen. Dus de een kan zeggen, nou, ik aanvaard zuiver. De ander kan zeggen, doe helemaal niet mee, ik verwerp. En de ander kan zeggen, ik aanvaard beneficiair. Het is wel zo dat als één iemand beneficiair aanvaardt, we moeten gaan kijken of de regeltjes van vereffening van toepassing zijn. En dan moeten we gaan kijken of de laadschap vereffend moet worden. Maar daar komen we in een andere aflevering nog wel op. Maar ieder mag dus zijn eigen keuze maken.
Ja, maar op het moment dat één iemand zuiver heeft aanvaard, dat is degene die met eventuele schulden opgezadeld wordt.
Ja, zeker. Dus wel naar rato van dat erfdeel. Maar als er uiteindelijk een tekort is, kan het zijn dat diegene naar rato van het erfdeel met eigen geld, wat ze noemen dat dan, uit je eigen vermogen, moet bijpassen voor schulden van de nalatenschap. Dat klopt, ja.
Er zijn nog meer misverstanden over het aanvaarden van de nalatenschap.
Nummer 3.
Beneficiaire aanvaarding is niet een definitieve keuze. Beneficiaire aanvaarding is niet een definitieve keuze.
Ja, dat is een heel grappige. Bij deze is overigens heel goed te duiden waar die vandaan komt. Want beneficiaire aanvaarding, een ander woord daarvoor, is aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving. Dus dan wordt er gedacht, dan wachten we eerst de boedelbeschrijving af. Dus wat zit er allemaal in de nalatenschap? En dan maken we de definitieve keuze. En we gaan verwerpen of we gaan aanvaarden. Maar dat is echt onzin. Want in de introductie zei ik al, nee, er zijn 3 keuzes. Aanvaarden, verwerpen, beneficiair aanvaarden. En dat zijn 3 losse keuzes, 3 definitieve keuzes.
Maar ik snap het ergens wel. Dat je denkt, ik doe een proefritje.
Ja,
want dat klinkt, dus als jij zegt, het is echt een misverstand dat er sommige mensen zijn. Sommige mensen denken dus dat je, dat je het wel even op aanladen kan komen. Dus
zeker,
Dat je denkt, sommige mensen denken van, ik doe een beneficiaire keuze, dan kan ik er nog even over nadenken.
Zeker.
Zoals je een proefritje maakt.
Ja, onder voorrecht van boedelbeschrijving. Dus,
ja, maar ik snap hem wel. Omdat,
ik snap hem heel goed waar deze vandaan komt.
Ja, maar ook omdat iedereen natuurlijk steeds zegt, kijk uit met zuiver aanvaarden. Dus dan krijg je het gevoel dat beneficiair aanvaarden iets veiligs is.
Ja, maar dat is het ook. Het is ook iets veiligs, maar het is wel een definitieve keuze. Dus je kunt niet zeggen, ik aanvaard beneficiair onder voorrecht van boedelbeschrijving. Ik kijk eens wat er in de nalatenschap zit en dan verwerp ik alsnog of ik aanvaard nog zuiver. Sterker nog, dat is helemaal niet nodig in het systeem. Want op het moment dat je na een beneficiaire aanvaarding erachter komt, dat er een tekort is, dan zeg je, dan krijg ik niks, maar dan hoef ik ook niet met mijn eigen geld bij te passen.
Maar is het een probleem als mensen dit denken? Ik bedoel, wat krijg je dan in de praktijk?
Nou, het kunnen wel problemen zijn, want er is ook wel eens een enkele professional die dat denkt. Een hele enkele keer hoor je een rechter nog wel eens zeggen, en wanneer gaat uw cliënt dan de definitieve keuze maken? Het kan namelijk een probleem zijn, omdat de keuze die je maakt voor aanvaarden of verwerpen of beneficiair aanvaarden invloed kan hebben op de manier waarop de nalatenschap wordt afgewikkeld. Dus daar kan op een goed moment een technisch probleem ontstaan. Dus we moeten heel goed wel vaststellen welke keuze iedereen gemaakt heeft.
We hebben nog 2 misverstanden te gaan over het aanvaarden van de nalatenschap.
Nummer 2.
Aanvaarden van een nalatenschap kan alleen door het ondertekenen van een document.
Ja, ook
als
zo mooi.
Als je dat denkt, dan duikt het rode gevaar zuiver aanvaarden waarschijnlijk weer op, of niet?
Precies, daar is die weer. Het is ook wel weer een misverstand die logisch is. Omdat mensen denken, ik ga dan maar naar de notaris en ik teken iets en dan maak ik mijn keuze.
Nou, als ik heel eerlijk ben, vind ik het als leek best bar en boos. Ik bedoel, je denkt toch, als ik bij de notaris ben geweest, dat het dan oké is?
Nee, helemaal eens. Alleen de vraag is natuurlijk, we zeggen wel eens, in het erfrecht moet je zelf in actie komen. Dus wordt wel eens inderdaad gedacht, vader is overleden, we hebben nog steeds geen telefoontje van de notaris gehad. De notaris moet natuurlijk ergens een opdracht voor krijgen. Dus je moet steeds kijken, waar heb je de notaris nou opdracht voor gegeven? En er wordt dus wel eens gedacht, als je dus bijvoorbeeld vraagt aan de notaris, maak de verklaring van erfrecht op. Dus waaruit blijkt, wie zijn de erfgenamen of wie is bevoegd in de nalatenschap. En dat je dan bij de notaris tekent voor je keuze. Dat de enige mogelijkheid is, maar dat is niet zo. We hoorden net al het voorbeeld van, er heeft iemand beneficiair aanvaard en ik word automatisch meegetrokken in de beneficiaire aanvaarding. Dat is ook een voorbeeld. Dat je dus niks getekend hebt en toch beneficiair aanvaard hebt. Maar jij had het al over de belangrijkste, de gevaarlijkste ook, het misverstand dat als je aan geld of spullen van de nalatenschap gaat zitten, dat geen consequenties heeft. En dat is echt een misverstand. Waar ik ook kom, ik roep het. Ik heb het volgens mij in deze podcast misschien ook al wel 100 keer gezegd.
Je vindt het gewoon wel fout in de wet.
Ja, eigenlijk is dit is geen wetgeving meer van deze tijd.
Het is best logisch dat je denkt, ik ben bij de notaris geweest en dan heb ik ondertekend. Of ik ga naar de notaris ondertekenen en dat is dan een helder punt.
Ja, dus maar daar is dan nog niks getekend in die situatie. Dus in deze situatie is het zo, vader is overleden En een van de erfgenamen zegt, nou, ik ga vast wat leuke dingen op marktplaats verkopen. Ja. En we gaan vast wat verdelen. En dan zijn ze misschien dus nog helemaal niet bij de notaris geweest. Ja, en dan is er daarmee dus zuiver aanvaard. Dus dat je door feitelijk handelen, dus je gaat dingen doen, daardoor zuiver aanvaard. De professional weet dit natuurlijk. En de professional waarschuwt je ook voor als het goed is. Maar bij heel veel mensen die voor het eerst met een nalatenschap te maken krijgen, ja, die weten dit niet.
Nee, maar ik snap het heel goed.
Ik denk dan,
je pakt je pen en je zet een handtekening bij de notaris. Nou, en dat is pas het aanvaarden.
Dat moment pas maak je keuze.
En dat is een misverstand.
Ik kan me goed voorstellen dat mensen zeggen, ja, door feitelijk iets te doen, dat kan geen juridische consequenties hebben. Ja, dat is dus wel zo. Ik kan daar niet vaak genoeg voor waarschuwen. Dit is echt wel een van de misverstanden, hè, die wij behandelen in de podcast, waarvan ik echt zeg, ja, deze is zo wijdverbreid. En die wil ik echt graag uit de wereld helpen.
Een groot uitroepteken bij nummer 2. Maar we hebben er nog eentje en die staat boven nummer 2.
Nummer 1.
Jawel. Een verkeerde keuze van aanvaarding van de nalatenschap is niet te herstellen. Oftewel, ik moet het lezen als je kan er wel op terugkomen. Maar dan maak je me in de war. Want zo net zei je bij beneficiair aanvaarden dat het niet iets tijdelijks kan zijn.
Ja, nee, dus dit is best wel ook een lastige. Dus we moeten even het uitgangspunt vastpakken. Dan weten we ook gelijk waarom het misverstand is ontstaan. Het uitgangspunt is, een eenmaal gedane keuze is onherroepelijk. Ja, dus je kiest één keer en je kunt niet gaan switchen tussen de keuzes. Hè. Dat is het uitgangspunt. Het kan anders zijn, hè, als je keuze niet goed tot stand gekomen is, hè, omdat je het misschien allemaal niet meer weet. Maar die situatie wil ik even vanaf. Ik wil eigenlijk naar de erfrechtelijke situatie, dat we van dat uitgangspunt, je hebt gekozen, dat kan nooit meer veranderen, toch af kunnen wijken. Er is namelijk in de wet, er zijn meer uitzonderingen, maar een hele belangrijke uitzondering in de wet, die zegt, ja, als er nou in die nalatenschap een schuld zit die jij niet kende, maar die je ook niet behoorde te kennen, dan mag je naar de kantonrechter, als je zuiver aanvaard hebt, en vragen aan de kantonrechter, mag ik alsnog switchen naar een beneficiaire aanvaarding?
En wanneer zegt de kantonrechter dan, ja, dat mag?
Nou, de kantonrechter zal eerst kijken naar tijdsverloop. En je moet dat doen, dat verzoek aan die kantonrechter, binnen 3 maanden nadat je die schuld ontdekt hebt. Dus daar zal de kantonrechter eerst aan toetsen. Ben je op tijd? De tip voor de professional is, als iemand bij jou aan tafel zit en die zegt, ik ontdek nou toch ineens een schuld. Ja, alle alarmbellen af, kijken naar de termijnen en zo snel mogelijk naar de kantonrechter. Dus dat is,
wat is de termijn dan in dit geval?
3 maanden. Dus 3 maanden na ontdekking van de schuld. Dus heel korte termijnen.
Ja.
We gaan ook nog een hele aflevering maken over termijnen. Maar de termijnen in het erfrecht zijn over het algemeen heel kort. Dus daar kijkt de kantonrechter eerst naar. En dan zal de kantonrechter nog een inhoudelijke toets doen. Die zal kijken van, ja, kende iemand die schuld niet? Dat wil die best wel snel aannemen. Maar het gaat er ook om, behoorde je de schuld ook niet te kennen? Dus met andere woorden, ja, wat wordt jou eigenlijk toegerekend aan kennis? We kennen natuurlijk erfrechtelijke schulden. Dus oude vorderingen. Hè, dus moeder was al overleden en de kinderen kregen niet opeisbare vordering. Hè, je weet wel, zo'n tegoedbon. En nu bij het overlijden van vader zijn er misschien wel andere erfgenamen, maar staan die kinderen nog met die tegoedbonnen? Ja, dat is echt een schuld van de nalatenschap van vader. Hè. Daarvan zegt de kantonrechter, ja, je had kunnen weten dat er nog iets erfrechtelijks uit voort zou komen. Dus die telt niet. Maar zit er iets, hebben de erfgenaam de administratie heel goed bekeken en is er ooit eens meegetekend voor een schuld van een ander? Ja, dat zijn situaties, hè, waarvan de kantonrechter kan zeggen, nou ja, dan wil ik het wel door de vingers zien en je alsnog de mogelijkheid geven beneficiair te aanvaarden. Dus de erfrechtadvocaat zal heel goed kijken naar alle feiten en omstandigheden om toch te bewerkstelligen dat de beneficiair aanvaard mag worden. Want het kan uitmaken, hè? Want stel, hè, zo'n erfgenaam moet misschien wel een ton betalen, dat kan dus betekenen dat je eigen huis moet verkopen, omdat je per ongeluk de televisie op marktplaats hebt gezet. Hè? Dus de herkansingsmogelijkheid is er, maar het is nou niet een mogelijkheid waarvan je zegt, ja, dat lukt altijd. Het is eigenlijk toch een beperkte mogelijkheid, vind ik.
Ja, het is eigenlijk een noodoplossing, ja. Omdat we nog steeds met dat zuiver aanvaarden zitten. En komt dit ook uit de wet? Uit 2016 had je volgens mij die wet beschermingen.
Ja. Erfgenamen tegen schulden of wet Betels, wat je ook wel genoemd, tegen onverwachte schulden. Dus dat is, daar is een soort vangnet ingemaakt, maar naar mijn smaak hadden ze het nog iets verder voort moeten zetten. Gewoon ter bescherming van mensen die je voor het eerst mee te maken krijgt.
Ja, ik denk dat je deze zomer, deze winter, deze herfst, hoe lang gaan we elkaar zien, dit voorjaar, vaak zal horen over dat zuiver aanvaarden weer, denk ik.
Ben er bang voor.
Ja, nou, volgens mij zijn we er doorheen. De 5 misverstanden over het aanvaarden van de nalatenschap hebben we besproken. Kop is eraf van een nieuw seizoen, de erfrechtadvocaat. Hartstikke leuk. Ik ga me opmaken. Dan moet ik even kijken waar we het in aflevering 2 over hebben. Dan gaan we het over de verdeling van de nalatenschap hebben. En als je nou naar deze podcast hebt geluisterd en denkt, nou, ik heb nog wel zin in meer, luister voor. Jij kwam een hele leuke podcast tegen.
Ja, nee, absoluut, absoluut. Ik kwam de podcast tegen SSR Meestervertellers. Een hele leuke podcast van SSR. Leuke, korte, inhoudelijke gesprekken van ongeveer 20 minuten. Met als thema steeds de rechtsstaat. Daar komen gasten uit de rechtspraak, uit de wetenschap en uit de samenleving. Beetje misschien wel de sfeer van onze podcast. Geen ellenlange juridische verhandelingen, maar gewoon mooie informatie, kritische invalshoeken, ook wat nieuwe perspectieven en onderwerpen die je misschien ook niet in elke podcast hoort. SSR Meestervertellers, ja, tip die ik nog even mee wil geven. En die is ook te luisteren op ssr.nl of net zoals waar onze podcast te luisteren is op al die podcast-apps en platforms en zo.
Ja. Dus, en dat is wat breder dan erfrecht.
Ja, gaat eigenlijk meer over de rechtsstaat. En ook eigenlijk, wat speelt er nou echt in de rechtelijke organisatie? Heel leuke podcast.
Superleuk. Maar ik zie jou over een tijdje weer. Dan maken we ons op voor aflevering 2 over de verdeling van de nalatenschap. Dank voor het luisteren.
Dit was de Erfrechtadvocaat. Een podcast van Advocaten, Familie en Erfrecht. De 10 afleveringen van seizoen 6 en de afleveringen van alle voorgaande seizoenen zijn te vinden op www.familie-erfrecht.nl of op uw favoriete podcastkanaal.